Het is 21 maart, als we deze Grande Casino jubileumeditie, Raheem, nummer 60, ja, opnemen. De lente is begonnen, de zon schijnt. We worden allemaal blij van het weer. We worden natuurlijk ook heel blij van de prestaties van Visma Leasebike dit jaar. Maar jij wordt ook nog steeds heel blij van de prestaties van vorig jaar, Raheem. Want die hebben jou de afgelopen dagen opnieuw kippenvel bezorgd. Hè?
Ik heb in 2 dagen, denk ik, alle 5 afleveringen bekeken.
Uitstekend. Al ja, in Team Jumbo-Visma op Prime, om even voor de duidelijkheid.
De naam van de ploeg die we niet meer mogen noemen. Maar voor deze keer, want het natuurlijk over de docu van vorig jaar ging, nog maar wel even een keertje.
Ja.
Maar ik vond het een hele goede docu. Ik vond qua kwalitatief gezien zelfs nog wat beter dan die van vorig jaar.
Mm-hmm.
Het was nu al leuk om eigenlijk 3 grote rondes, want daar wordt eigenlijk een beetje op gefocust. Echt op de 3 grote rondes, dat was natuurlijk een uniek iets wat ze vorig jaar gepresteerd hebben daarin. Om ze dan achter elkaar te zien, dan merk je ook meteen waar je nou echt bepaald gevoel hebt bij welke overwinning. En nou, dat zal jullie misschien aan de ene kant niet verbaasd, maar aan de andere kant misschien weer wel. Maar uiteindelijk was het toch echt de Giro met Primoz, waar ik echt kippenvel bij had bij de laatste moment van zijn overwinning. Ik zat echt met tranen in mijn ogen op de bak. Ik geef het eerlijk toe. Het was echt de beelden van zijn vrouw, van het publiek, van hemzelf, van de jongens in de bus. Echt indrukwekkend, echt kippenvel moment. En dat had ik toch iets minder bij de beelden van de overwinningen van Vingegaard in de Tour. En Vuelta, docu was dan wel weer de... Ja, wij zaten toen vorig jaar met onze analyse daarover, denk ik, aardig goed in de buurt. Over hoe de sfeer was.
Mm-hmm.
De Vingegaard die al relatief vroeg zich eigenlijk had neergelegd wel bij de eindoverwinning van Sepp. Maar Primoz had er dus echt moeite mee.
Ja.
Zelfs op het moment dat ze afgesproken hadden dat ze niet meer Sepp zouden aanvallen. Zoals op dat moment had Primoz eigenlijk wel problemen met het besluit die genomen was. En heel duidelijk vind ik toch wel dat de ploeg eigenlijk veel eerder dat besluit had moeten nemen. Ze hebben het veel te lang eigenlijk aan die 3 jongens gelaten om het onderling uit te vechten. En dat heeft ze, denk ik, qua publiciteit en alles, heeft de ploeg dat op dat moment niet echt heel goed gedaan.
Nee.
Dus dat besluit hadden ze eigenlijk al veel eerder moeten nemen. Maar het is een hele mooie docu die ik echt iedereen wil adviseren om te kijken.
Mooie recensie, Raheem. We gaan beginnen.
We gaan beginnen.
From the Planche des Belles Filles, all the way back in 2020. It is finally redemption for Roglic.
Beware everybody who comes against him. Jonas Vingegaard has just won the Tour of the Basque Country.
Ja, een hele goede morgen of goede middag, goede avond, goede nacht. Vul het allemaal zelf maar in. We zijn er met editie nummer 60 alweer van Grande Casino. Kleine 4 jaar geleden begonnen en 60 afleveringen verder. Met Raheem, je hoorde hem al. En de grote ster, Jarno uiteraard weer in een huiskamer. Jij, dat vind je toch mooi om te horen, Jarno. Er verschijnt weer een big smile op je gezicht. Als ik het zeg, grote ster. Maar ik zou zeggen dat je die titel wel gewend bent zo langzamerhand. Maar...
Ik hoor het wel iedere keer inderdaad, ja. Ik zou het bijna gaan geloven.
Maar ik ben toch niet de enige die het tegen je zegt, of wel?
Ja, eigenlijk wel.
Echt waar?
Ja, dat heb ik nooit te horen.
Je vrouw ook niet?
Nee hoor, nee, absoluut niet.
jij zegt het toch wel, Raheem?
Oh, jij absoluut. Ja,
respect voor zijn
titel. Onze grote ster. Ja, nee, ik bedoel.
Zo is het. Wie was de grote ster van Team Visma Leasebike in de afgelopen weken?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik vind toch eigenlijk wel Jurgensen. Want een ster is een opvallend ding. En Vingegaard, dat was niet echt opvallend. De renners die hij eraf reed, ja, dat was eigenlijk wel iets wat je ongeveer mocht verwachten.
In de Tirreno, ja.
In de Tirreno, dus dat was eigenlijk meer een beetje doen wat je moet doen voor mijn gevoel. Terwijl Jurgensen wel iets deed wat ik niet helemaal verwacht had.
In Parijs niet.
Beetje geholpen door de omstandigheden. Maar aan de andere kant ook wel zo dat hij vervolgens het ook wel stand hield. Terwijl de anderen die ook geholpen waren door de omstandigheden... nog wel eventjes in de laatste rit om de oren gereden werden. Dus dat is weer een teken eigenlijk van een renner die 3 stappen vooruit gezet heeft bij team Visma Leasebike.
Voorbeeld nummer 137.
Ja, dat is goed, hè?
Ja, ja, ja. Eén keer.
Ik weet niet of Sander Kleikers meeluistert, maar we hebben al Bill McCarp vol langzamerhand. Ja.
Ik denk dat wij hartstikke goed bezig zijn. Maar ik wil nog even iets anders aanstippen. Ik had het net al met Raheem erover.
Zo, met bombari op tafel.
Ja,
ja, ja, ik,
maak je borst maar nat.
Ja. Ja, we zijn, ik heb één vraag gesteld en hij moet het ook kwijt. Nou, ik ben benieuwd.
Ja, dit gaat helemaal niet hierover. Nee, ik irriteer me echt mateloos. En ik was eigenlijk, ben eigenlijk te laat, maar aan het geknuffel. Vreselijk.
Welk geknuffel?
Je bent net in een sprint om een topklassieker, ben je verslagen door iemand anders. En vervolgens vlieg je hem om zijn nek. Ik snap dat gewoon.
Geknuffeld tussen renners die elkaar verslagen hebben of...
Ik snap best dat je elkaar niet gelijk de hersenpannen inslaat. Vind ik allemaal prima. Je hoeft elkaar ook niet in de dranghekken te rijden. Ben ik het ook helemaal mee eens. Maar om nou gelijk degene die je net eraf gesprint heeft om een topklassieker, om die nou om zijn nek te vliegen. Dat vind ik wel echt een beetje...
Wat heb je nu als voorbeeld in je hoofd? Want er moet een recente koers geweest zijn.
Hoe voor mij hoort, wat ik echt een gezonde rivaliteit vind, is gewoon Wout van Aert, Mathieu van der Poel. Ze hebben respect voor elkaar als atleet. Maar als ze door de een door de ander verslagen is, geeft hij hem een tikje op zijn kont. Zegt hij gefeliciteerd. Mompelt hij. En dat is het.
Ja.
Maar ze gaan niet naar de streep allebei in de remmen knijpen en elkaar staan knuffelen.
Het voorbeeld wat hij nu aanhaalt is volgens mij Pogacar deed na Milaan Sanremo.
Ja, precies. Ze stonden gewoon met z'n drieën. Het podium. Ze stonden met z'n drieën bij elkaar. En die stonden elkaar om de nek te
geven. Maar Philips is een vriend, hè, van Pogacar.
Ja, maar Pogacar volgens mij heel berg met vrienden. Behalve als ze bij het team Liefst erbij krijgen. Dan opeens alleen maar vijanden.
Je kan mij toch niet wijsmaken dat je zo intens gelukkig bent na de wedstrijd. Als je derde geworden. Als jij echt een... Ik snap er helemaal niks van.
Jij zegt het is voor de bühne. Het is allemaal nep.
Het is of voor de bühne of ze hebben... Ja, kijk, ik kan niet zeggen dat Pogacar de verkeerde mentaliteit heeft. Want het is gewoon een goede renner. En hij traint hard, want hij rijdt ook nu weer het hele zaakje op een hoop.
Nou, maar... we hebben de titel van deze podcast te pakken, hoor. Jarno, dubbele punt. Pogacar is een goede renner.
Ja, nee, maar kijk, daar ga ik niet over. En hij zal ook hard trainen en het doet zijn best. En hij is echt wel een killer, want hij wil iedereen echt eraf rijden. Maar dat je dan zo verslagen wordt en dan echt gaat staan knuffelen. Ja, kom op, hé.
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik me wel een beetje erger aan dat gedrag. En of het inderdaad, of het echt gemeend is. Het doet me voorkomen dat het toch wel een beetje gemaakt is allemaal wat hij doet.
Hij stond vorig jaar in de Tour, stond hij ook met Philips zitten heel erg mee te kijken een keer. Hè?
Ja.
Philips in een sprint, die sprint met Van Aert, dat het nog even afwachten was of de jury zo ingrijpt. Stond hij zo over zijn nek mee te kijken. Daar werden toen ook foto's van gedeeld en toen... Dat vonden jullie ook al een beetje overdreven.
Ja, ik vind dat je elkaar gewoon een beetje normaal met elkaar doet. Dat is prima. Je hoeft elkaar ook niet verrot te schelden en zo. Maar een beetje concurrentie. En ik vind dat sowieso binnen het peloton. Ik heb het idee dat Visma Leasebike een van de weinige ploegen is die gewoon echt hun eigen... Kijk, ze worden misschien ook een beetje soms als arrogant gezien. Maar het is een van de weinige ploegen in mijn optiek die echt nog gewoon de eigen dingetje echt aan het doen is. En niet te veel aan het flirten is met andere renners en zo. En ja, goed, misschien moeten we er niet te lang over hebben. Maar ja, ik irriteer me daar gewoon een beetje aan. Dus het moest
nou, ik vind het allemaal gewoon een beetje gemaakt. Maar dat is wel
Ik zal me er verder... Ik zal er verder
zullen, niet... ja. zullen we weer lekker over Visma en Leasebike gaan praten?
Ja, zullen we dat doen, ja.
Daar zitten we toch voor in deze podcast. Sluit jij je aan bij Jarno, Riem, wat betreft de grootste ster van Visma en Leasebike van de afgelopen weken?
Ik vond het echt indrukwekkend wat Jurgensen daar deed. Het was echt de manier waarop hij de demarages van Evenepoel kon volgen.
1,90 meter, hè, ruim.
Ja, hij is geen lichtgewicht. En het is,
nou, 65 kilo zag ik.
Is hij 65 kilo? Ik dacht dat hij iets zwaarder was.
Nee, volgens mij 65 kilo. Dus,
Oké, nou, ik vind die gewichten vind ik altijd heel lastig. Want het is natuurlijk ook wel vaak een momentopname in het seizoen. De manier waarop die Evenepoel is dat toch wel bekend. Om de jongen die echt heuvel op. Ja, die heeft een explosie in zijn benen zitten. Dan moet je echt een goede huis komen. Wil je die kunnen volgen. En dat deed hij toch wel heel knap.
Volgens Pro Cycling Stats trouwens 69 kilo. En 1,90 meter.
Ik moet steeds strijden.
Die lengte. Ja.
Dus dan kwam even de poel weer later met de excuus van ja, ik ben nog niet op hoogtestage geweest, dus ik ben nog niet in mijn allerbeste doen. Maar dat doet niet af van de prestaties van Jurgensen. En daarin erger ik me inderdaad een beetje weer aan vooral aan Sportza, die toch wel erg bagatelliseert wat Jurgensen gedaan heeft. Dat vond ik wel weer erg jammer.
Ja, maar koning even van me.
Ja, dus ik vind de ploeg reed In beide koersen vond ik heel erg sterk. Ook de manier waarop elke keer Vingegaard werd afgezet. En voordat hij zijn explosie mocht uitvoeren bergop. Ja, dat was toch echt indrukwekkend. En het waren toch geen... Ik bedoel, de mannen die achter Ayuso, Hindley, Del Toro, O'Connor... Ik bedoel, het is toch wel echt gewoon een serieuze startlijst die daar...
Het is gewoon podiummateriaal in de Tour, hè? Ayuso,
ja, nee, er stonden gewoon goede mannen daar aan de start. Dus ja, ik vond dat in Gran Camino, daar was het toch al... Nou, ik kan er zeggen van, oké, daar was het de tegenstand wel ietsjes minder.
Ja.
Maar hier was toch een serieuze startlijst. Dus ja, beide koers, ja, die koers was natuurlijk minder verrassend. Ik bedoel, we gingen een beetje wel vanuit dat die Tirreno zou winnen. Maar ja, Jurgensen winnend in Parijs-Nice, ja, dat is toch wel heel bijzonder. En zeker ook dat het dus weer een ja, nieuw stukje geschiedenis is wat geschreven is. Ik bedoel, de eerste keer dat één ploeg beide koersen wint.
Ja. Hadden jullie dat enigszins verwacht? Of voor mogelijk gehouden dat het dit jaar zou gaan gebeuren?
Nee, ik had niet verwacht.
Nee,
ik had wel verwacht dat die beter zou worden. Hoe heet het? Jurgensen. Alleen ik had niet verwacht dat hij Parijs niet zou winnen.
Ik dacht wel van, nou, weet je, richting het podium. Nou, dat zou
in onze prognose, heb je hem toen op het podium gezet eigenlijk? Dat weet ik niet meer.
Ja, volgens mij wel.
Jouw kennende wel, dat moet haast wel.
Het zal me verbazen als ik het niet gedaan heb.
Ja, inderdaad.
Dus, maar, nee, maar ja, dat team zo wint. Ja, het geeft weer wat hoop voor de toekomst. Voor de, toch ja, weet je, Roglic is toch een renner die je kwijtgeraakt bent. Die dit soort koersen vrij makkelijk won. En blijkbaar.
Jij had het over, daar moest ik ook nog aan denken. Dat was het andere punt wat ik even nog aan wilde halen. Je had het over dat je tranen in je ogen had bij die documentaire.
Ja.
Maar. Van het rijden van Roglic op dit moment springen de tranen in mijn ogen.
Ja, het is inderdaad. Ja, jullie voorspelden dat volgens mij al in de vorige podcast. Dat jullie verwachten dat hij dan Roglic niet zo goed uit de verf zou komen.
Ik dacht dat hij wel podium zou rijden in Parijs. Ik had van dat Evenepoel zou winnen en dat Roglic denk ik tweede werd. Maar
ik kan me niet aan te pas. Nee.
Ik vind het zo'n onzin verhaal wat ze daar ophangen. Alsof die jongen die weet toch gewoon wat hij de afgelopen 5 jaar gedaan heeft. Dat kan je nu toch gewoon opnieuw doen. Kijk, ik snap best dat die ploegentijd dit even een ander verhaal is. Omdat je niet met... Ja, je rijdt met een ploeg. Het is natuurlijk toch een verschil of je met Wout van Aert rijdt. Of met Vlasov of dat soort mannen. Maar volgens mij moet je die gewoon de krachtsexplosie die hij gewoon in de benen heeft. Ja, ik vind het echt een flauwekul. Ja, ik moet wennen. Ja,
dat was één keertje, één momentje dat hij had. Dat hij even een demarrage plaatste. Ik dacht van, nou, dit is een beetje er ook niet zoals we hem kennen. Maar hij kwam gewoon niet weg.
Nee, dus, je gaat de Tour niet winnen. Hoor.
Mark my words. We gunnen de jongen natuurlijk het beste. Hij is jarenlang het uithangbord van de ploeg geweest. Hij zit nog steeds in onze harten. Maar ja, ik denk echt dat het een beetje einde verhaal is met Primoz Roglic. Ik denk echt dat hij zijn eigen spreekwoordelijke graf heeft gegraven wat betreft zijn carrière door van ploeg te wisselen. Want juist deze ploeg, Visma Leasebike, was natuurlijk perfect in het optimale uit een renner halen. En als je dan op deze leeftijd nog een stap maakt naar een ploeg waar dat gewoon anders werkt, ik zie dat gewoon niet meer goed komen. Maar hij mag het tegen bewijzen, hoor, graag. Want zoals ik zei, we gunnen hem het beste. Maar...
Wel dikke bankrekening.
Ja, nee, ja. Vertwijfeld.
Ja, nee, ja, ik denk, door hij die keuze, hij heeft de keuze om een bepaalde reden gemaakt. Hij wil gewoon nog een keer die Tour winnen.
Maar dat gaat toch never gebeuren?
Nou ja, niet op deze manier, nee.
Ik denk op zich dat het niet een hele gekke keuze is. Want kijk, hij kan hier natuurlijk nog echt proberen om de Tour te winnen. En twee, hij verdient gewoon nog even, hij loopt nog even 2-3 jaar goed langs de kassa.
Nee, ik begrijp.
En het is geen slechte ploeg, hè. Kijk, Bora is wel gewoon een van de... zeker als Red Bull zich daaraan koppelt... is het straks een van de best gefundeerde ploegen van het peloton financieel. Dus ik heb er wel... Zeg maar, het is ook niet dat hij bij... Direct Energie is gaan rijden. Of Total Energies of zo. Weet je, kijk, als hij daar was gaan rijden... dan denk ik, dan doe je het echt alleen maar voor het geld. Hij heeft nu een compromis gesloten tussen misschien niet de allerbeste ploeg... En dan een dik salaris. Maar goed, dat is prima. Maar ik denk niet dat hij de Tour gaat winnen. Dat zie ik niet gebeuren.
Nee, niet tegen een Vingegaard die zo rondrijdt zoals hij nu rondrijdt. Dat zie ik ook dan niet gebeuren, nee.
Wat vinden jullie van amusementswaarde die, nou ja, waar steeds meer wielerliefhebbers een beetje hun beklag over gaan doen in koersen waarin of alleen Pogacar start of alleen Vingegaard start? Want ja, als ze elkaar niet bestoken, dan is er eigenlijk niemand over om hen te bestoken, toch? Je kan de winnaar invullen dan als een van de twee aan de start staat.
Ja, ik vind dit wel een hele lastige, want ja, weet je, je kan renners niet dwingen om bepaalde koersen te rijden. En in die zin, ja, weet je, dit is een beetje waar Richard Plugge natuurlijk op gehamerd heeft, dat hij heel graag wil dat er een ander soort type kalender komt, waarin inderdaad alle grote elkaar wel kunnen bestoken en elkaar tegen kunnen komen, of moeten komen zelfs. Dus in die zin, zou je dus inderdaad die kant op moeten gaan. Maar ja, aan de andere kant, was dit vroeger, hadden we ook niet dit soort renners rondrijden die inderdaad als eenmaal aan de start stonden. Ik kan me ook herinneren een tijd met Froome aan de start stond van een, toen hij nog wel wat meer wedstrijden reed voor de Tour. Ja, dan kwam hij ook Parijs-Nice of in de Tireno en dan reed hij ook gewoon het hele zuitje op minuten. Ja. Dus het is niet zo dat dit nu het voor het eerst is. En eigenlijk is het dus nu gewoon leuker. Want je hebt eigenlijk gewoon nu veel meer renners die eigenlijk op een heel hoog niveau koersen.
Ja, dat is wel positief. Dat je niet, dat niet alleen maar, dat ook bijvoorbeeld zo'n Milaanse Remo niet een wedstrijdje wordt tussen Pogacar en Van der Poel. En dat, nou ja, oké, Tireno dan misschien wel. Maar ook dat Parijs-Nice toch een soort open wedstrijd geworden is. Een beetje open wedstrijd waar in ieder geval meerdere renners konden winnen. Ik vind het op zich wel positief ook, hoor.
En wordt dat gewoon natuurlijk in principe de Tour op voorhand wordt de Tour smullen.
Ja, maar ik denk dat de Tour dan net straks de wedstrijd weer wordt waar je twee kansen hebt, hè?
Zou kunnen dat het uiteindelijk op uitdraait, maar in principe natuurlijk als je gewoon kijkt naar de startlijst van de Tour van dit jaar, ja, dan is dat natuurlijk eentje om je vingers bij af te likken.
Ja, zeker omdat er wat meer spreiding is over de ploegen. Ja. Dat is inderdaad mooi. Dat is zeker.
Kijk, de Giro, dat wordt er eentje die we nu al waarschijnlijk kunnen gaan invullen, inderdaad. Daar gaat er gewoon eentje ver bovenuit steken.
Ja, maar dat is niet goed. Kijk, heel veel respect voor wat Pogacar doet, maar dat is niet aan zich goed voor de koers, toch? Nee, dat we dat nu al weten.
Ja, oké, maar ja, deze jongen is van zo'n ongelofelijke klasse. Ja, daar is gewoon niks aan te doen. Ik bedoel, daar kan die jongen natuurlijk in principe eigenlijk ook niks aan doen. Hij is gewoon zo goed.
Niet, maar,
ja. En, ja, weet je, het is niet een manier te verzinnen. Ik bedoel, je kunnen niet de 6 toppers tegelijk uit de grond plukken en zeggen van, nou jongens, die hebben de 6.
Ja, ik vind wel dat ze elkaar in het voorjaar een beetje te veel ontlopen. Ik vind het allemaal wel een beetje lafjes.
Ja, ik weet alleen, ja, gebeurt dat bewust of is het gewoon puur het programma waarvoor ze
gekozen hebben? Kan ook wel een beetje toeval zijn inderdaad, omdat je natuurlijk een andere planning hebt.
Pogacar heeft natuurlijk heel bewust gekozen voor de Giro Tour combinatie. Dus ja, dan is het ook wel logisch dat hij natuurlijk daarvoor niet 30 koersen gaat rijden. Dus ja, dan kom je hem natuurlijk nu wat minder vaak tegen. Dus die kiest maar inderdaad alleen alleen deze race is hij aanwezig voor een langere klassementswedstrijd. En de rest slaat hij eigenlijk allemaal over. Pakt hij de heuvelklassiekers mee.
Ja, het is ook op zich wel logisch hoor wat er gebeurt qua keuzes. En het is denk ik ook gewoon een samenloop van omstandigheden dat Van der Poel rijdt wel het WK veldrijden en neemt dan rust en gaat dan opbouwen. Van Aert gaat juist een beetje door en die doet eerst een stukje van het voorjaar en dan een hoogtestage. Dus het is ook wel een beetje een samenloop van omstandigheden die hiervoor zorgt. Maar het is wel jammer, want daardoor zie je wel dat vaak zo, kijk, zo'n Strade Bianche, dat is natuurlijk een prachtige koers, maar uiteindelijk was het nu gewoon, ben ik maar de Ster van Zwolle gaan kijken, want dat was interessanter, zeg maar. Ja. Ja, maar met alle respect, maar dat moet natuurlijk niet, dat is natuurlijk een beetje vreemd. En dat is natuurlijk wel met een paar meer, dat is nu ook met de Tireno natuurlijk, dat was ook gewoon een beetje saai. En Parijs-Nice was juist superleuk, omdat daar wel echt wat gebeurde. En dat is toch wel leuk als dat een beetje vaker zo gaat.
Ik vermoed in ieder geval dat de aankomende klassiekers een stuk interessanter gaan worden.
Ja, maar klassiekers zijn sowieso wat interessanter, meestal, behalve Strade Bianche, maar de meeste zijn sowieso wat interessanter, omdat er natuurlijk vrij, het is altijd actie, zeg maar, er kan meer gebeuren in zo'n wedstrijd. Dus dat is altijd leuker. En je hebt natuurlijk sowieso meerdere kanshebbers.
Op dat punt was Milaan Sanremo dit jaar gewoon best wel een leuke finale. Ja, ik blijf zelf, ik heb zelf heel weinig met die koers. Ik vind het maar tien minuten echt interessant. En wat daarvoor allemaal gebeurt, ja, is gewoon dodelijk saai.
Ik was in Natuurpark Lelystad, dus ik heb op mijn telefoon staan kijken. Maar inderdaad, je hoeft maar
tien... Wacht even hoor. Waar was jij?
In Natuurpark Lelystad.
Natuurpark Lelystad?
Ja, dat is een soort, daar voeren ze otters. En er staan Przewalski paarden.
Ja, en, maar voorstellen hoe saai mijn laatste Remo op dat punt is.
Nou ja, ik had eigenlijk wel thuis willen zijn. Maar daarvoor was ik op de kermis en dat liep allemaal een beetje uit. Dus,
De koers was zo saai dat Jarno maar naar Otters is gegaan. Die kloppen sla in hun bek geduid kregen.
Nee, visjes.
Oh, visjes.
Visjes. En
ik begrijp hem. Ik begrijp hem.
Dat is best leuk. Dat is best leuk. Maar?
Jeroen Otter daar ook nog, of niet? Sorry, heel flauw.
Nee, maar dus ik heb gewoon mijn telefoon aangezet. En ik kon die laatste 10, 15 kilometer op mijn telefoon zien. Dat was gewoon prima. Weet je, daar heb je alles gezien. Ik moet zeggen, ik vond het wel leuk dat er een mannetje of 12, 13 waren die de finale reden.
Ja.
Dat vond ik wel heel positief.
Oh, ik baal zo van Olaf Kooi. Oh, wat was hij goed. Voor een jongen die zijn eerste Milaanse Remo rijdt als sprinter. Ik vond het echt heel knap wat hij deed daar.
Best of the rest achter die groep van 13, hè?
Ja. Dus, het was jammer dat de Cipressa kon die nog redelijk aanhaken. En eigenlijk net voor hem viel het gaatje op de Poggio. Dus hij kon net niet mee. Hij zei ook dat het gewoon net te hard ging nog. Nou, ik vind het voor de jongen van 22 in zijn eerste Milaanse Remo. Nou, petje af. En ik vermoed dat helaas was een grote vriend van Jarno. Christophe Laporte was gewoon niet lekker. Die is ziek. En die moest gewoon te vroeg afhaken. En weet je, ik heb achteraf kwam ouderwets alle kritiek weer over de ploeg.
Ja, want dan krijg je te horen. Blijkbaar zijn de monumenten weer begonnen, want Visma Leasebike is niet van voren te zien.
Ja. Nee, en weet je, dan ik vond het gewoon heel jammer, die discussie. Want als Christophe gewoon goed is, dan rijdt hij daar denk ik ook gewoon top 10. En misschien wel meer dan dat zelfs.
Ja, dat zou kunnen. Ik heb een wijze ploegmanager wel eens horen zeggen: we maken de afrekening na Luik-Bastenaken-Luik.
Ja, eens. En in dit geval, weet je, had hij daar dik een mooie top 10 of een mooie top 5 passering gereden, had je niemand gehoord.
Nee, dat is
het. En dan wordt iedereen nog meer lyrisch over de prestatie dan van Olaf, die dan vlak achter nog een keer 13-14 wordt. Nou, weet je, dan heb je een fantastische prestatie geleverd met deze selectie. En het waren natuurlijk veel jonge gasten.
Ze maken gewoon duidelijk de keuze voor het Vlaamse voorjaar.
Ja.
En dat is gewoon prima. Alleen als dat straks allemaal tegenvalt, dan heb je een andere discussie. Maar ja, daar zijn we nog niet. Dus moeten we nog gewoon even wachten.
Heeft Olaf Kooi inmiddels, of zit hij nu midden in die transitie, de transitie gemaakt van jong talent naar wereldtopper?
Nou, hij zit daar wel heel dicht tegenaan op dit moment.
Ja, dat is niet goed. Hij zit er tegenaan, maar hij is er nog niet, vind ik.
Zeker als je kijkt hoe die in Parijs-Nice rondreed.
Ja, nee, eerlijk gezegd, daar reed hij gewoon. Hij heeft daar 2 keer gewonnen nu in totaal. En dat waren gewoon 2 echt hele mooie overwinningen. Hele knappe overwinningen ook. Zijn positionering, wat ik al eerder gezegd heb, dat is echt fenomenaal. Want je merkt een beetje dat het steeds lastiger wordt om de sprinttreintjes te handhaven.
Ja.
Elke ploeg heeft daar moeite mee. En je ziet vooral de beetje wat meer traditionele sprinters, zoals Jacobsen, Groenewegen. Ja, die hebben er gewoon echt heel veel moeite mee. Die redden het gewoon niet zonder een sprinttrein. Ja, je hebt tegenwoordig echt nog maar een lead-out eigenlijk op dit moment. Dus een beetje weer naar het oudere wielrennen toe. En dat heeft denk ik vooral te maken dat er zoveel goede sprinters zijn. Je hebt er een aantal echt die er bovenuit steken. Melier, Philipsen. Nou, ik zet Kooi daarvoor op dit moment voor het gemak ook nog maar even bij. En daaronder heb je echt een hele rits van sprinters die gewoon een koers kunnen winnen in een massasprint. We hebben de Arvid de Klein gezien en meer van dat soort jongens die gewoon echt wel in staat zijn gewoon een goede sprint te rijden. Maar ja, daardoor wordt het gewoon steeds lastiger. De wedstrijd is de weg is maar zo breed om al die sprinters dat in een sprinttreintje daar neer te zetten. Dus en dan is positionering is echt een pluspunt. Ja, en als er een renner op dit moment één sprinter is die dat heel, heel goed kan, dan is het Olaf Kooi.
Jarno is maar in de keuken gaan zitten inmiddels.
Ja,
op de grond.
Ik denk anders hebben we straks nog last van de televisie.
wat jij allemaal over hebt, hè, voor deze podcast.
Ja, zeker.
Moeten de mensen zich maar een keer realiseren bij deze. Want het is echt.
Ik zit gehurkt.
Ik zit op de koude vloer in de keuken.
Kleermaker zit in de keuken.
Nou, jij bent lenig genoeg, dus dat zal wel doen.
Komt goed. Nee, maar ik denk wel dat Kooi. Het sprint is sowieso natuurlijk iets wat heel veel met positioneren te maken heeft. Dat doet Kooi gewoon als een van de beste. En Je hoeft ook niet de allerbeste sprinter te zijn om af en toe eens een koers te winnen. Als je kijkt naar de pannen bijvoorbeeld. Als Philipsen en Merlier iets meer tegen elkaar aangekropen waren. Dan had Danny van Poppel die koers gewoon gewonnen. Dus je kan als sprinter natuurlijk ook vaker al een koers winnen. Omdat je bij de beste bent. Maar niet per se de beste bent.
Mm-hmm.
En dat is, ik denk dat Kooi nog niet de beste sprinter is. Maar ik denk wel dat hij bij de betere sprinters hoort. En dat hij nog wat stapjes kan maken en moet maken. Maar wel gewoon...
Ja, weet je, hij is net 22. Dus ja, ik geef hem nog 2-3 jaar. Dan is hij denk ik echt op zijn volle sterkte.
Sowieso. En dan moet ik wel zeggen, ik merk wel dat steeds meer jonge renners al op een hoog niveau zijn. Dat is wel een tendens die je ziet. Maar goed, dat heeft met allerlei dingen te maken. Maar hij kan zeker nog wel wat doorgroeien. En er zijn zeker nog stappen te maken. Dus ik verwacht
wel... Zeker voor koers als Milaan-Sanremo, dan heb je echt nog wel iets meer ervaring nodig. Ik bedoel, daar zie je over het algemeen geen 20, 21-jarige sprinters de potje overkomen. Dan heb je echt wel iets meer inhoud nodig, zeker na 280 kilometer.
Nou, dat is waar.
Hey, Kooi is zondag de kopman van Visma Leasebike in Gent-Wevelgem. Ploeg pakt het iets anders aan dan de voorgaande jaren. Geen Wout van Aert daar bijvoorbeeld zondag. Is hij ook een van de favorieten om die koers te winnen, Kooi?
Ja, beide favorieten denk ik.
Ja, denk het wel. Nou, wat ik gewoon de afgelopen tijd gezien heb van hem. Hij komt steeds makkelijker een heuvel over. En de finale van Gent-Wevelgem die is natuurlijk niet al te lastig. Dus in die zin denk ik wel dat hij absolute kans maakt daarom.
Hij zat vorig jaar ook helemaal vooraan in de heuvelzone achter Van Aert en Laporte.
Ja, en ten opzichte van vorig jaar heeft hij echt wel een stapje nog gemaakt dit jaar.
Ja, ik denk dat hij wel een kans maakt inderdaad die koers wel te winnen. Maar dat hangt wel ook van de situatie af. Maar ik denk dat hij er inderdaad sowieso in de waaier zit hij erbij. Als die er komen.
Ja, dat ziet er wel uit. Het weer, de voorspellingen zijn dan niet echt...
Het is niet zo erg als een paar jaar geleden toen Paulini won.
Nee.
Een paar jaar geleden, dat is bijna 10 jaar geleden inmiddels, man.
Ja, dat is waar. Nou ja, in ieder geval toen. maar ik denk wel dat hij kans maakt om... als het waaiers wordt en ik denk dat hij... ook in de heuvels kan niet, heuvelzone moet hij gewoon mee kunnen. Dus ik zou niet weten waarom niet.
Ja, ik zie hem wel aan te komen.
Maar
Ik bedoel, het lastigste blijft denk ik gewoon de muur. Daar zal hij gewoon echt bij de eerste op moeten draaien. Dan zit hij daar te ver naar achteren. Dan wordt het denk ik gewoon een heel lastig verhaal.
Maar je moet ook wel zeggen dat natuurlijk zeker voor Gent-Wevelgem is Philipsen natuurlijk ook wel...
dat is de grootste concurrent denk ik.
Grootste concurrent. En ik moet wel zeggen, je kan zeggen wat je wil over pieken en in topvorm zijn. Maar dit jaar, vorig jaar dacht ik bij Alpecin van nou, ze rijden net niet helemaal top in de eerste paar wedstrijden. En iedere keer flikken ze het om die mannen precies op het juiste moment op het juiste niveau te krijgen.
Ja, het is, op dit moment is het, vind ik, dat is dat is wel een verschuiving wel plaatsgevonden, denk ik, binnen de klassiekers. Want ja, vroeger zou je echt gezet hebben, Quickstep is de ploeg die je bovenaan zet en de rest die probeert om die ploeg te verslaan. Nou, op dit moment is het toch echt wel Visma Leasebike samen met de ploeg inderdaad van Roodhoofd, die de dienst uitmaakt een beetje in de klassiekers.
Ja, dat heeft de koning goed gezien. Lekker overstap gemaakt.
Ja.
Die hebben dus slimme sponsor geweest.
Ja.
En de ploeg van Trek, dat vind ik ook wel een hele sterke selectie. Die hebben ook wel een hele sterke groep aan klassieke renners.
Ja, dat klopt. Hoewel het sprintje van Peders me wel een beetje tegenviel. Maar het feit dat hij inderdaad Stuiven nog bij zich had, was dan wel weer een sterk...
Stuiven is echt een goede vorm.
Ja.
En hoe hoog is de ronde koorts bij jullie inmiddels?
Ik zei net al voor de ding, hè, dat ik begin wel weer warm te draaien. Nu dat ik denk, van die eerste paar wedstrijden, had ik vorige podcast eigenlijk ook al. Die eerste paar wedstrijdjes, dat boeit me nu niet zo, word ik niet zo warm van. Maar nu kan ik er wel naar uitkijken dat die wedstrijden allemaal weer gaan beginnen, ja.
Ja, het wordt een hele speciale week, denk ik. Ik kijk echt... Vroeger, moet ik eerlijk zeggen, ik ben eigenlijk altijd wel een liefhebber meer geweest van de klassementswedstrijden. Maar op dit moment kijk ik wel echt enorm uit naar de klassiekers. Want ze zijn echt wel afgelopen jaren echt heel erg boeiend geworden. Dus ik ben echt heel benieuwd.
We nemen dit op donderdagavond op. Dus als je dit luistert, is het misschien al vrijdag. Of de E3 is al geweest. Dan kan je dit stuk overslaan. Maar
die kans is groot.
Wat verwachten we van de E3 mannen?
Qua uitslag bedoel je dan? Of,
Nee, gewoon van de koers.
Het wordt morgen slecht weer. Dus het zal gewoon wel echt, dat maak ik. Die wedstrijd is natuurlijk iets korter dan de Ronde van Vlaanderen. Wel een beetje gelijkaardig parcours. Maar,
vroeg opengebroken, hè, de laatste jaar.
Ja, en dat zal nu denk ik ook alweer gebeuren. Want het nodigt gewoon uit met het weer om een harde koers van te maken. Dus ik verwacht wel dat er...
Ik denk dat wil de ploeg Mathieu kunnen verslaan. Dat ze inderdaad ook echt wel de koers vroeg moeten openbreken.
Ja.
Ze zullen hem gewoon... Ja, isoleren is misschien wel heel lastig. Maar ze zullen toch echt wel zeker de tegenstand moeten vinden uitdunnen. Want ja, ik denk dat de beste manier om Mathieu te verslaan... is om gewoon te kijken of je hem zoveel mogelijk kan aanvallen. En als er één ploeg is die de renners heeft... om hem met meerdere renners te kunnen aanvallen... dan is het Visma-Lietzebijk.
Ja, heel eerlijk, als ik zo zag in de Sanremo... dan had hij de beentjes maar goed op spanning staan...
Toch vond ik hem minder indrukwekkend als vorig jaar.
Ja, ik denk dat hij juist heel erg gepiekt. Kijk, hij gaat natuurlijk door tot aan Luik-Bastenaken-Luik. Dus ik denk dat eigenlijk Sanremo voor hem nu een wedstrijd was die nog een soort van als halve voorbereiding meenam. En dat hij eigenlijk pas vanaf komende week in Vlaanderen echt op zijn allerbeste niveau is. Tot aan Luik, dat een beetje het plan is. Dat verwacht ik. Maar eerlijk, dit is toch wel een wereldkampioen die je gewoon... wereldkampioen waardig in de ronde rijdt, die outfit en alles.
Ja, zeker.
Echt gewoon.
Jammer dat matje eraf is.
Ja.
Matje zonder matje, ja.
Nee, maar eerlijk, dit is toch wel een wereldkampioen zoals je ze jaren niet gehad hebt.
Nee, zeker. Daar zijn we het allemaal over eens, denk ik.
Ja.
Maar goed.
Maar hoe kan de ploeg hem verslaan dan? Ja, door vroeg aan te vallen. Maar is dat dan drie renners heel vroeg mee in een wegsturen?
Ik denk niet vroeg aan te vallen. Ik denk wel door de koers hard te maken met de ploeg. En daardoor de peloton te kunnen uitdunnen. Ik denk dat het weinig heeft om een renner of 2-3 mee te sturen in een kopgroep. Ik denk echt dat ze met de groep gewoon moeten proberen die koers hard mogelijk te maken in de peloton.
Ik denk koers hard maken en hopen dat je sterker bent dan Van Aert. Dat je sterker bent dan Van der Poel. Maar ik denk dat het...
Dat is natuurlijk de truc. Op het moment natuurlijk dat Mathieu wat geïsoleerd komt te zitten... die geen mannen meer heeft die kunnen helpen om de gaten dicht te rijden. En je kan hem dan verschillende keren... Ja, op een gegeven moment, hij kan niet op alles blijven reageren natuurlijk in straks in zijn eentje.
Nee, maar aan de andere kant, als het echt hard gaat... dan ligt straks iedereen eraf en dan rijdt hij alleen maar met Van Aert... en misschien nog 2 of 3 anderen in de ronde. En dan wordt het toch een man tegen man strijd. Dus ik denk heel eerlijk...
Ja, ik verwacht
het niet. Heb je niet zoveel aan de sterke ploeg, maar...
Ik denk dat ze in de E3 daar meer zo aan zullen hebben, bijvoorbeeld als in de Ronde. In de Ronde van Vlaanderen wordt het denk ik dan een heel lastig verhaal om daar echt die ploeg uit te spelen. Ik denk dat in de E3 heb je daar meer kans op.
Je hebt inderdaad in de E3 in ieder geval nog kans dat je iets met een ploeg kan doen. In de Ronde van Vlaanderen straks heb je die kans bijna niet. Dus dat ben ik met je eens inderdaad. Dat hier nog een kans is om iets met een ploeg te doen. En in de Ronde van Vlaanderen is het gewoon man tegen man.
Wat ik kan herinneren zijn vooral die wat meer opere vlaktes in de E3. Vooral volgens mij in de aanloop ook. In dat eerste deel richting de heuvels. Dus ja, daar zou je al gewoon daar zou je gewoon oorlog moeten maken, denk ik al.
Man tegen man is toch wat de ploeg precies wil vermijden. Dat risico gaan ze toch niet meer nemen. Dat hebben ze nu al zoveel jaar gedaan. En dan moet Wout het gewoon afleggen in de ronde.
Ja, maar ik bedoel, als ik kijk nu naar de kwaliteit van deze ploeg. Daar moet het toch wel op dit moment 3-4 renners zijn die met hem samen in de finale kunnen gaan. Ik kan me haast niet voorstellen dat hij de laatste keer in Kapelberg al helemaal geïsoleerd zit. Dat geloof ik niet. Ik denk echt wel dat de ploeg daar met meerdere mensen nog op vooraan zitten. En dat maakt denk ik de kans dat ze... En dat hoeft niet met Van Aert te zijn, maar dat ze met een van die mannen daar de koers kunnen winnen. Door en Mathieu kunnen verslaan. Ja, dat geef ik ze morgen gewoon meer kans op.
Ja, maar stel je voor, je zit op 50 kilometer van het einde. Met nog heel veel mannen van de ploeg. En Mathieu geeft er een enorme hengst aan bergop.
Ja, maar dan moet je niet op wachten. Dat moet je voor zijn.
Precies, maar dat is heel moeilijk, toch?
Ja, je zal dus inderdaad wel... Kijk, je hoeft niemand in de kopgroep te zetten. Maar ja, ik denk wel dat er gewoon een aanval moet komen op 60, 70 kilometer voor de finish. Je zal een mannetje moeten gaan opofferen. Wat ze eigenlijk ook de vorige keer al gedaan hebben. Nou ja, dan stuur je een Jurkensen inderdaad in de aanval voor een eerste keer.
Ja, ik denk Jurkensen, dat kan wel eens een troefkaart worden die van tevoren niet helemaal verwacht had. Maar die wel belangrijk gaat worden.
Is het realistisch om...
Je moet inderdaad niet tot 40 kilometer van de streep niks doen. En maar met Mathieu mee gaan rijden. Want dan gaat hij eventueel op een van die laatste heuvels. Dan is hij er vandoor. En dan rij je inderdaad wel achter de feiten aan. Je zal zelf het initiatief moeten nemen als ploeg zijnde. Zeker als je met meerdere mensen in de finale zit.
Is het realistisch om te verwachten dat Christophe Laporte helemaal 100% de beste versie van zichzelf zal zijn in de ronde? Als hij de E3 niet fit moet overslaan?
Jawel, kan wel. Ja. Maar van hem wordt niet per se verwacht dat hij die koers gaat winnen. Dus ik denk dat hij op zich wel zijn meerwaarde nog kan hebben. Maar ideaal is het natuurlijk niet.
Ja, ik weet natuurlijk ook gewoon niet hoe ziek die is. Ik bedoel, ja, is hij net zo ziek als dat bijvoorbeeld het kleine van Pitcock twee jaar geleden in Milaanse Remo was. Ik zag een beetje het veld in beeld. Ik moest toen ook al heel vroeg los in Milaanse Remo. Maar die was in de Heuvelklassieker, stond hij daar uiteindelijk wel.
Maar soms is het ook gewoon dat ze vanuit voorzorg kiezen om iemand.
Ja, daarom. Dus ik denk eerder dat ze...
Als dat het is, als het een stukje voorzorg is, dan zal het allemaal niet zo spannend zijn. Maar als hij echt gewoon met koorts op bed ligt, ja, dan heb je wel...
Ja, dan wordt het een ander verhaal. Dan moeten we normaal afwachten zelfs net of hij de ronde haalt.
Ja.
Dus ik hoop een beetje dat het gewoon inderdaad, wat Arjona net zegt, dat het gewoon een beetje uit voorzorg is. Van deze koers nog maar even overslaan. Nog even wat bijtrainen en dat hij er wel staat in de ronde.
Over de ziekenboeg gesproken. Helaas vaste klant in de ziekenboeg. Ook nu weer, is Wilco Kelderman. Maar veel sneuwer dan dit wordt het niet. Hè? Letterlijk in de laatste bocht van een sterke Parijs-Nice.
Ik heb echt geen idee. Ik heb ook helemaal niet gehoord hoe dat precies gebeurd is. Ik vind het verbazingwekkend inderdaad. Dus ja, ik ben nog steeds wel een beetje benieuwd naar het verhaal. Hoe die dan precies gevallen is.
Ik denk dat Wilco altijd zo oneerlijk is. Heel veel mensen denken dat hij heel vaak valt.
Nou, dat is helemaal niet zo.
Maar dat is echt dikke onzin. Want hij valt echt nooit. Alleen als hij valt, breekt hij iets.
Ja, dat is hetzelfde met Geesink. Dat is met Geesink precies hetzelfde. Ik bedoel, het zijn natuurlijk hele dunne mannetjes. Alle twee vrij lang. Dus ja, die verbreken gewoon makkelijk wat.
Ja.
En misschien... Ik denk, het was een vrij goede breuk. Hij was ook vrij snel geopereerd. Ik vermoed dat hij 2 dagen later waarschijnlijk al op de rollers gezeten heeft. Dus ik hoop een beetje dat het zijn programma verder niet al te veel aantast. Dus dat hij er eventueel gewoon in de Heuvelklassiekers gewoon bij is. Want,
hij is wel, hij weet in ieder geval wel wat hij moet doen.
Ja, dus ik...
Hij heeft ervaring.
Het probleem bij Wilco is dat hij eigenlijk vrijwel niks op sociale media doet. Dus je weet ook echt niet wat hij doet op dit moment. Robert weet je altijd...
Ik heb al een tijdje terug een podcast met hem geluisterd. En hij is echt wel iemand die heel snel alles weer op draad oppakt. En gewoon heel professioneel hiermee omgaat. Dat heb ik toen wel gehoord. Dat heeft hij toen wel uit de doeken gedaan. Dat hij echt gewoon alles doet wat nodig is om zo snel mogelijk weer te kunnen fietsen zodra het kan, zeg maar. Dus,
Even kijken, want zijn programma is in principe... Ja, hij heeft dan nog nu 2 weken tot de Amsterdam Gold Race. Ja, dat zou moeten lukken.
Ik moet bij Wilco en de Amsterdam Gold Race... Ja, dat is ook sneu. Dat kan hij niks aan doen. Dat is iets van mijn hoofd. Maar... Ik bij Wilco en de Amsterdam Gold Race altijd denken aan die keer dat hij het weiland in fietste. Nou ja, weiland. Een soort baggervlakte was het geloof ik.
Ja.
2015 uit mijn hoofd.
Ja, de Paulini de Gent-Wevelgem won.
Ja, precies. Een paar jaar geleden, ja.
Nee, maar dat soort dingen blijven bij, hè. Maar nee, ik denk dat hij... Ik vraag me af hoe ver hij gaat komen en of hij dan in die vorm die hij op dat moment heeft, of hij dan een meerwaarde is. Of dat ze toch zeggen, we stellen iemand anders op. Maar die
misschien dat hij toch meer dan heeft er nog een extra hoogtage in de last richting de Giro. Dat zou ook nog kunnen.
Ja.
Ik denk dat hij wel heel graag de Giro zou willen halen. Dus hij zal uiteindelijk denk ik eerder dan die Heuvelklassiekers opgeven om toch dan klaar te zijn voor de Giro.
Ik denk dat dat handiger is hoor, denk je daar meer aan hebt. Maar,
uiteindelijk misschien wel, ja.
Dus,
En willen we het nog over Catalonië hebben of zeggen we van nou laat maar altijd zo'n koers, want daar hebben we het al vaker over gehad waarvan je zegt van ja wat moeten we ermee in maart. Ja, en vorig jaar won de ploegen, dus toen was het even anders, maar
heel makkelijk dit jaar
is het weer het vertrouwde recept, hè? Gewoon allemaal een beetje tegenvallend en,
de enige hoop die ik nog heb is dat Koes die rijdt verder wel heel goed vind ik. Die ene etappe in de regen, ja, dat, we weten met Koes en regen, dat is geen echt groot succes.
Nee.
Dus ja, daar liet hij gewoon heel veel tijd liggen. Ik vond hem afgelopen twee dagen vond ik hem alweer een stuk beter. Hij pakte vandaag zelfs nog wat bonusseconden mee, zag ik. Dus ja, je hebt nog een beetje hoop dat Kusi de geval in het klassement misschien nog richting het podium kan kijken of mag kijken. Dan zal hij nog de komende dagen nog iets heel bijzonders moeten doen.
Ja.
Uiterbroeks vond ik, ja, ik denk ook gewoon dat het wel goed is hoe ze met Uiterbroeks omgaan dit jaar. Eerlijk gezegd, ik bedoel, nog niet te veel druk opleggen en hem langzaam brengen. En,
de knecht van Evenepoel is wel redelijk in orde.
Ja, die Landa die was wel vrij goed inderdaad. Ik ben benieuwd hoe ver hij nog echt gaat knechten dit jaar voor hem.
Ja, dan moet hij wel een keer gaan beginnen inderdaad. Dat had hem wel kunnen gebruiken in Parijs niet. Ik snap er echt helemaal niks van. Maar goed.
Zo, ik heb echt heel veel zin in de koppen van Sporza. Als Landa straks wegrijdt van Evenepoel een keer in de Tour of zo. Dat wordt echt smullen.
Ja, dan kan je lachen inderdaad. Ja. Ja. Nee, maar het is een beetje, het is altijd van wedstrijd, die is net niks, zeg maar. En je kan er ook, eigenlijk heb je er ook niks te zoeken als sprinter bijvoorbeeld. Zie je nu ook dat de wint aan een etappe. Omdat er eigenlijk geen fatsoenlijke sprinter in de ronde rijdt. Omdat die er niet heen gaan, omdat het veel te zwaar is. Dus ja, het is altijd...
Nou, het is natuurlijk wel lastig, want hij zit dan vlak achter Parijs. Het is vlak na Parijs-Nice en de Tirreno. Dus ja, weet je, heel veel van die toppers die daar rijden, ja, daar komt deze koers dan weer net te snel voor. Ja, en dan krijg je gewoon altijd een heel apart deelnemersveld. En
je kan deze ook niet combineren met Baskeland. En je kan hem eigenlijk ook niet met Parijs-Nice. Want dat is allemaal te dicht op elkaar. En je kiest toch, je ziet toch dat die grotere renners, de grotere namen, over het algemeen, buiten Pogacar nu, maar over het algemeen kiezen die toch liever voor Baskeland, Parijs-Nice of Tirreno of zoiets. Ja, het is...
Het blijft altijd een aparte koers. Ja, in die zin blijft het dan toch gewoon een aparte koers. Maar ja, hij steekt er zo met kop en schouders bovenuit.
Ja, en wat dus kijk...
De rest rijdt gewoon even plek 2-3.
Wat kijk je liever, de E3-prijs of een of ander ritje in de ronde van Baskeland?
Ja, misschien kijk ik nog liever nog naar Bartoli. Via Bartoli, waar Koep Bouwman vandaag gewoon de etappe wint.
Is je op tv dan?
Ja, er is een YouTube-kanaal waar je live beelden op kan zien.
Oké, ja.
En... ja, Schoen die reed...
Het is ook wel een koers waar de ploeg altijd levert, hè?
Ja, toch wel. Ja, ze stellen natuurlijk vaak ook hun jongere talenten. Geven ze altijd wel de kans om naar te rijden. En ik moet zeggen... vooraf had ik zoiets van... Nou, ik weet niet of dit wat gaat worden voor de ploeg. Maar ze reden al meteen eigenlijk van dag 1 eigenlijk heel sterk. En vandaag... Koen was inderdaad ook al heel dichtbij van de week. Je merkte dat deze ploeg niet echt op elkaar ingespeeld is, deze jongens. Want ja, de sprint werd gewoon niet lekker aangetrokken voor hem. Maar vandaag reed hij toch... hij reed gewoon... Wat was het? 15 kilometer finish of zo demereerde hij met die andere jongen. En ze krijgen hem gewoon niet meer terug. En ze hadden eigenlijk, daarvoor was Milorader al in de aanval geweest. Dus ze hadden, UAE hadden ze, ploeg hadden ze eigenlijk, ja, die hadden ze helemaal kapot gereden. Dus Ulissi zat eigenlijk vrij geïsoleerd in de finale. Dus ja, die kon het ook niet. Stoune Miedert reed een hele sterke koers. Dus ja, uiteindelijk, Koen die rijdt weg met die jongen. En ja, in die sprint blijft, ja, hij gaat van kop af aan. Kop af sprint hij en die jongen komt gewoon niet uit zijn wiel.
Die is ook wel redelijk snel, Koen. Die sprintjes dingen gedaan. Die kan wel een wedstrijdje afmaken.
Zeker in een klein groepje, dan is hij gewoon echt wel een van de rapperen over het algemeen. Dus nu ook, hij liet hem, want hij reed op kop. En even kop af aan rijdt hij gewoon die jongen gewoon volledig uit het wiel.
Ja,
dus, nog 2 dagen, dus best kans dat hij het daar kan afmaken. Morgen denk ik, is wel een lastige etappe ook. Nog twee lastige heuveletappes. En Ulissi is natuurlijk, dat is toch wel zijn terrein. Dus en de verschillen zijn echt nog heel klein. Dus het is altijd de koers die echt op seconden wordt gewonnen. Maar als Koen deze vorm kan volhouden, dan komt hij denk ik nog misschien wel een heel eind.
Ja.
Al bij al begint hij gewoon echt wel een leuke erelijstje bij elkaar te fietsen, hè? Koentje. Voor een renner met zijn kwaliteiten.
Ik denk dat hij deze jongen met een beetje, zowel een beetje alles uit zijn carrière aan het halen is wat er erin zit voor hem. Dus, en als hij een kopje Bartoli op zijn naam weet te schrijven, dan dat is voor hem denk ik best wel een grote vis.
Zeker. Nou ja, ik denk dat hij gewoon net alles bij elkaar gewoon een mooie palmarès aan het opbouwen is. Zeker voor een renner van zijn kaliber die dan toch in een grote ploeg zit waar hij ook geregeld voor een ander moet werken, is dat hartstikke mooi om dit zo bij elkaar te rijden.
Ja. Zullen we lekker gaan voorspellen, mannen? Of alles in de eerste 10 minuten al?
Ja.
Nou, nee, kom erop. Ik heb er wel zin in.
Zullen we met Gent-Wevelgem beginnen dan? Ja, de E3, als de mensen dit luisteren, is die misschien al geweest. Dus dat, ja.
Ja, die gaat Wout gewoon winnen. Joh. Dat komt wel goed.
Ja, daarom joh. Gent-Wevelgem, zeg het maar.
Philipsen. En moet ik ook 2 en 3?
Ja, hoor. Ja, tuurlijk.
Philipsen win, Kooi wordt 2e, Merlier 3e.
Ja, ik hou het op. Ja, ik denk dat Mathieu hem toch gaat winnen. En dan...
Van der Poel, Gent-Wevelgem?
Ja, volgens mij. Hij staat op de startlijst, toch?
Ja, ja, nee.
Ja, dat is waar.
Dus ik hou het op Mathieu. Daarachter slaat Kooi, Merlier en Philipsen.
Netjes. Staan zeker ook. Sluit ik niet uit.
Ja, en dan de ronde mannen. Een week later. Dat is heel moeilijk wat over te zeggen. Want eigenlijk is de E3 en Gent-Wevelgem zijn er natuurlijk cruciaal voor. Maar ja.
De ronde. Ik zeg Van der Poel, Van Aert, Bettiol.
Ja, daar had je geen niet van nadere tijd voor nodig.
Nou, ik denk dat het dit jaar gaat gebeuren. Ik denk dat Wout Mathieu van der Poel verslaat in de sprint.
Kijk, mooi.
En daarachter wordt... Mats Pedersen wordt 3e.
Oh, dat kan ook.
Dus het gaat gebeuren, Riem. In een sprint adieu.
Ik denk dat met Wout, die komt zo uit de topvorm van die berg af. Die dit jaar wraak neemt op die sprint van een paar jaar terug. En dat hij hem verslaat.
Wat denken jullie dat er bij Wout zal loskomen als dat gebeurt?
Ja, die gaat echt volledig uit zijn dak.
Ik denk dat hij zegt, ik moet juist niks.
Ja, ja, maar ik moet wel deze winnen.
Zou Wout nou echt zo onderkoeld zijn dat het hem... niet heel veel doet? Of zal hij dan echt 200 kilo aan bakstenen van zijn schouders voelen vallen?
Ik denk dat laatste.
Ja,
ja, ik denk wel dat hij die deze nodig heeft.
Of hij zegt, ik rijd voor Visma Lease een bike. Dat kan ook nog.
Ja, maar ik heb wel zo vermoeden dat hij eindelijk, dat het dan nog loskomt. Dat er zoveel rust dan bij hem komt als hij deze zou kunnen winnen.
Ik denk dat hij zomaar dan eens een keer nog meer kan gaan winnen. Dat
ja.
Dat hij wel een stuk rust geeft als het helemaal gelukt is.
Ja, dan zie ik hem ook echt helemaal vlammen in de Giro.
Ja,
dan is hij denk ik helemaal los.
En Robin natuurlijk is nog eventjes niet te vergeten.
Ja. Ja. Nou, hij heeft denk ik dit jaar echt een van die twee nodig om helemaal los te komen. Maar dan is er gewoon, is die druk weg.
Ja,
en dan is het echte beest in hem los.
Ja, ja.
Dan berg je dan.
Dan pas.
Nou, gaan we natuurlijk allemaal bekijken en mooi in de gaten houden. En snel weer een nieuwe podcast over maken, denk ik toch? Oké, mannen. Bedankt. Niks meer toe te voegen, neem ik aan.
Nee.
Want daar hebben jullie nu ruim een klein uur de tijd voor gehad. Dat vind ik wel mooi geweest. Dankjewel voor het luisteren naar deze 60ste Grande Casino. En tot snel voor nummer 61. Geniet van de koersen.